welkom. Het is zover. Finale van het 10e Haarlemmermeers debattoernooi. En wat mij vooral opvalt is dat het altijd zo enorm snel gaat. Vanmorgen stond de hele zaal helemaal vol. We hebben nu nog een aardig gevulde tribune ook. En dat is leuk. Want we gaan ook nog prijzen uitreiken voor de beste individuele debater. En ik wil als eerste het woord geven aan wethouder Marjolein Steffens. Die jarenlang ook... Dat was toch
nee, nou, ja, je mag wel, maar bij de uitreiking.
Oh, bij de uitreiking. Ik heb het verkeerd. Excuus. Ik heb weer een kruisje achter mijn naam bij mevrouw Steffens. Een heleboel kruisjes, ja. Dus, we gaan beginnen met het debat. Jullie mogen hier... Die kaartjes moeten even weg. Dan. Ja. Okay. Dus dan wil ik graag Jarik uitnodigen om het toernooidebat te openen.
Geachte jury, aanwezigen, opponenten en collega's. We hebben het vandaag over de stelling dat vrije studiekeuze afgeschaft moet worden. Er is op het moment een probleem in Nederland. Hier in Nederland is er een tekort. Een tekort aan wat? Goed gekwalificeerde mensen die in hun vakgebied kunnen gaan werken. Om ons standpunt over te brengen, hebben wij drie argumenten. Ik ga beginnen met twee argumenten uitleggen. Namelijk het stijgend niveau-argument en direct daarna het motivatie-argument. Om te beginnen met het stijgend niveau-argument. Op het moment dat een middelbare scholier in de derde zit, gaat hij een profiel kiezen. Dit profiel kan een aantal globale richtingen bevatten. Hier kan het gaan om natuur en gezondheid. Dit focust zich op biologie, natuurkunde, aardrijkskunde is ook een mogelijkheid. Natuur en techniek, dit gaat meer met scheikunde. Dan heb je economie en maatschappij. Dat draait om geschiedenis, aardrijkskunde, economie. Vaak talen, maar dat zijn keuzevakken. En als laatste is er CNM. En dat houdt eigenlijk in, dat is meer de sociale kant. Dat zit bijvoorbeeld kunst in het pakket, maar ook economie. Door deze keuze zie je dat iedereen die gaat afstuderen al een globale richting heeft waar ze heen willen gaan. Het is niet meer, ik krijg alle vakken en ik kan alles gaan doen. Je gaat je toch echt richten. Als ik aardrijkskunde, geschiedenis en economie kies, betekent dat dus ook dat ik die vakken interessant vind. Op het moment dat ik dan afgestudeerd ben... kan ik al op het moment dat we de vrije studiekeuze afschaffen, alleen maar een studie gaan doen die mij ook oprecht interesseert. Een studie die mij ook oprecht ligt, omdat ik al een zekere basis heb. Op het moment dat ik ga studeren... Ja.
Op de HAVO en het VWO moet je een bepaald aantal vakken kiezen. Maar het kan dus ook zijn dat leerlingen een vak moeten kiezen dat zij niet leuk vinden, omdat ze aan de aantal vakken moeten komen. Hoe zien jullie dat dan?
Dat is zeker correct. Ik heb ook een vak moeten kiezen waar ik niks mee heb. Ik heb niks met talen. Frans, Duits, ik ben er verschrikkelijk in. Ja, ik moest het kiezen. Maar uiteindelijk zal je toch altijd vakken kiezen die je ligt. Zullen er een paar vakken zijn, of het nou aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde of biologie is, er zal altijd een vak je echt interesseren. Hier zal je dus ook, als het je echt interesseert, goede cijfers halen en hier zal je dus ook verder in ontwikkelen. Om even terug te komen op het tweede argument, namelijk het motivatieargument. Om bij een studie te komen, zal je toch echt goede cijfers moeten halen. Daar gaan we op selecteren. En waar zorgt deze strenge selectie voor? Het zorgt voor een onderlinge strijd. Stel ik wil biologie gaan studeren. Ik haal 6. Niet verkeerd. Maar degene die 8 9 zalen, of misschien in het wonderbaarlijke geval 10e, die gaan naar de opleiding. Hierdoor krijg je een strijd. Mensen die echt een opleiding willen gaan doen, die zullen echt hun best gaan doen. Die gaan hard leren en zullen dus veel beter ontwikkeld zijn. Hierdoor komt, net zoals mijn eerste argument, het niveau van Nederland omhoog. Kortom, we moeten vrije studiekeuze afschaffen, zodat het niveau stijgt. Mensen kiezen waar ze echt geïnteresseerd in zijn. Het zorgt voor een onderlinge strijd. En hierdoor zullen mensen beter gaan werken. Stem daarom oppositie.
Dankjewel, Jarik. Anouk, dan wil ik jou uitnodigen. Als jullie willen interrumperen, kan dat dus bij die microfoon. En dan moet je het knopje even ingedrukt houden.
Nou, geachte jury, voorstanders, mede-tegenstanders en publiek. Ja, wij gaan vandaag dus debatteren over de stelling vrije studiekeuze moet worden afgeschaft. En wij zijn tegen deze stelling. Nou, ik wil eerst even beginnen met een persoonlijk verhaal. Ik heb eerst HAVO gedaan en daar moest ik een vakkenpakket kiezen. Ik heb toen ONO gekozen, maar mijn docent zei toen, als je naar het VWO wil gaan, moet je daarvoor in de plaats een ander vak doen, dat is NLT. En dat is natuur, leven en techniek. En hij raadde dat af. Ik ben er toch tegen ingegaan en ik heb toch mijn zin gedaan. En ik heb uiteindelijk dat vak dus op het VWO genomen. Ik ben heel blij met deze keuze, dat ik deze keuze heb kunnen maken zelf. Want ik heb door dit vak beter een idee wat ik later wil gaan doen. En ik kan me nu ook beter inzetten om te slagen, omdat ik dit vak ook echt oprecht leuk vind. Ja, we hebben 3 argumenten. Als eerste argument is het functioneringsargument. Iemand kan het best functioneren op een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Iemand anders kan niet bepalen voor de ander waar hij of zij zich thuis voelt. Dit is dus een probleem met een verplichte studiekeuze. Iemand komt op een plek terecht waar hij zich niet fijn voelt. En die persoon die zal dan minder goed functioneren. Ons tweede argument is het inzetsargument. Ga maar.
Top. Bent u zich ervan bewust dat bijvoorbeeld in het derde jaar op het VWO nog steeds een profielkeuze is? Dus dat mensen op dat moment ook gewoon kiezen voor iets waar ze zich fijn bij voelen?
Ja, maar zoals ik net ook in mijn interruptie zei, er zijn ook mensen die vakken extra moeten kiezen die ze eigenlijk niet leuk vinden, omdat ze gewoon een bepaald aantal vakken moeten kiezen. Ik heb bijvoorbeeld ook het vak aardrijkskunde in mijn profiel zitten, wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Maar ik moest het kiezen omdat ik mijn vakken moest opvullen. Stel, ja, ik word daar later dan in mijn studie in ingedeeld, dan ja, heb ik daar dus geen keuze voor gehad. Nou ja, ons tweede argument is dus het inzetsargument. Als iemand een studie voorgeschoteld krijgt die hij of zij helemaal niet leuk vindt, zal hij zich minder goed inzetten. Dit zal ook zorgen voor een afnemend slagingspercentage. En dit is ook nadelig voor onze samenleving. Ons derde argument is het innovatieargument. In Nederland hebben wij een kenniseconomie. Wij zijn heel erg gericht op innovatie. Dat is onze kracht. Mensen die zeg maar een studie doen die ze echt leuk vinden, waar ze passie voor hebben, zullen ook dit innoverend inzicht hebben. Als zij een studie doen die zij eigenlijk niet leuk vinden, maar alleen maar doen omdat ze goed ergens in zijn, zullen zij niet het inzicht hebben. Innoveren gaat niet alleen maar om kennis, maar ook om passie. Dit is waarom wij tegen het afschaffen van de vrije studiekeuze zijn. Ik zal nog heel even onze 3 argumenten opnoemen. Wij hadden het functioneringsargument, het inzetsargument en het innovatieargument. Bedankt voor het luisteren.
Dankjewel, Anouk. Timo. De laatste woorden worden nog geschreven.
Beste jury, publiek, medestanders, tegenstanders. Ik zal in mijn beurt eerst beginnen met wat punten van weerleg en daarna zal ik doorgaan over ons laatste argument, namelijk waarom er nog steeds, ondanks deze studiekeuze, ondanks de afschaffing van die studiekeuze, nog steeds een hele ruime keuze is in vakgebieden en in banen. Maar om eerst te beginnen met het weerleg. Namelijk, we hoorden als eerste het functioneren, dat mensen niet zullen gaan functioneren, want ze voelen zich niet thuis. Zoals ik in mijn interruptie al zei, bij ons is dat de derde, bij de HAVO is dat ook de derde, kies je een bepaald vakgebied. In de vorm van een pakket. Daarin zitten vakken die je wel leuk vindt, maar er zitten natuurlijk ook altijd vakken bij die je wat minder leuk vindt, zoals Frans. Nou, in mijn geval dan, hè. Wat wij zien is dat op dit moment, op dit punt in jouw leven, kies jij al een richting waar jij je thuis bij voelt. Ik zal bijvoorbeeld, als ik goed ben in geschiedenis en dat leuk vind, zal ik mezelf niet kwellen door natuurkunde te gaan kiezen. Wij zien dus dat leerlingen hier eigenlijk al beginnen met de eerste stap voor hun toekomst en dat deze mensen zich wel degelijk zullen thuis voelen in dat gebied. Dan kom ik bij het tweede punt, namelijk inzet. Want wat wij hoorden is dat leerlingen zich niet zullen gaan inzetten. Maar wat wij zien, met ons motivatieargument, is dat leerlingen zich op de middelbare school al in zullen gaan zetten. Want doordat die hoge cijfers moeten worden gehaald voor die opleiding die jij leuk vindt, zullen ze zich gaan inzetten op de middelbare school. En dat is ook precies wat wij willen bereiken met ons plan. Dan kom ik bij mijn argument, het ruime keuzeargument. Want waarom is er nou nog steeds, ondanks ons plan, een hele ruime keuze in de studies en vakgebieden? Maar eerst een interruptie.
Ja, bedankt voor het woord. Je zei net dat de motivatie van leerlingen in het behalen van hoogcijfers ligt omdat dat moet voor de opleiding. Maar is dat wel de juiste motivatie? Horen leerlingen niet gewoon hoge cijfers te halen omdat ze ook echt geïnteresseerd zijn in dat vak?
Natuurlijk, maar als je geïnteresseerd bent in dat vak, heb jij die studie gekozen, of heb jij die richting gekozen, en jij hebt die richting gekozen omdat je geïnteresseerd bent, en omdat je daar een opleiding wil doen, en voor die opleiding moet je hoge cijfers halen, en dat komt dan allemaal bijeen, en zul je dus expres hoge cijfers gaan halen, omdat je gemotiveerd bent om een studie te gaan doen. Dan kom ik nu bij mijn ruime keuzeargument. Waarom is er nog steeds een hele ruime keuze in opleidingen? Nou, zal ik u eerst meenemen naar de middelbare school. Er wordt een opleiding gekozen. Jij hebt in de derde, zoals al een paar keer is gezegd, een richting gekozen. En nu wordt er, nadat jij bent geslaagd, wordt er voor jou een richting gekozen. En jij wordt een kant opgestuurd. Maar jij wordt een kant opgestuurd van een sector. Jij wordt niet ingedeeld in hokjes. We gaan niet zeggen, jij wordt verpleegster, jij wordt hartchirurg, jij wordt dit, jij wordt dat, jij wordt techneut. Maar wij sturen ze alleen een opleiding op. Wat wij zien is dat binnen een opleiding nog steeds heel veel mogelijkheid is in banen. Dit is alleen een vakgebied en er is nog steeds heel veel keuze binnen dit. Bijvoorbeeld in de vorm van minors. Ik weet bijvoorbeeld dat in universitaire studies kan je nog steeds een minor doen. Als ik Spaans heel interessant vind, dan kan ik altijd nog een minor Spaans gaan doen als ik dat erg leuk vind. Dus wat wij zien is dat ondanks deze indeling nog steeds heel veel vrije keuze is in je uiteindelijke baan. Kortom. Wij zien dat leerlingen zich op de middelbare school meer zullen gaan inzetten voor wat zij leuk vinden, omdat zij die studie willen gaan doen. Wat wij zien is dat ze wel gewoon degelijk goed zullen functioneren, omdat zij in de derde of tweede of waar dan ook alle richting hebben gekozen. Wij zien dat ze nog steeds een hele ruime keuze hebben in banen en dat zij iets zullen gaan doen wat zij leuk vinden. Dus beste jury, laten wij ons niveau een stapje hoger tillen. Laten wij onze mensen innoveren. Alsjeblieft, stemt u propositie.
Dankjewel, Timo. Alam heeft er zin in. Ja, kom. Kom maar.
Beste jury, beste voorstanders, beste tegenstanders en natuurlijk het lieftallige publiek dat hier allemaal zit. Ik ben Alan Masson en ik vertegenwoordig het Carmen College. De stelling is net meerdere malen genoemd, dus ik denk niet dat het nodig is om dat te noemen. Ik zou eerst even willen ingaan op de voorstanders, want ik heb nogal het gevoel dat de voorstanders hun eigen argumenten niet echt goed begrijpen. Allereerst noemen ze dat je op de middelbare school vakken kan kiezen en dat je uiteindelijk wel globaal een studiekeuze kan maken, omdat de vakken hier wel liggen. Vervolgens wordt door mijn mede tegenstander een terechte interruptie geplaatst, dat je ook vakken moet kiezen die helemaal niet liggen. En vervolgens wordt dan gezegd Vervolgens wordt dan gezegd door de voorstander dat deze vakken hem ook niet liggen. Maar dan spreek je toch eigenlijk tegen wat je eerst hebt gezegd. Dan is het toch wel een kans dat je op die vakken wordt ingedeeld. En bovendien, en dat ga ik ook nu noemen, bevordert dat niet alleen het niveau, maar verslechtert het niveau. En dat is als volgt. Zoals wij net al hebben genoemd, het functioneringsargument. Iemand kan het best functioneren op een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Op het moment dat je iemand gaat indelen in een studie waar hij of zij niet echt zich goed voelt, dan gaat die persoon ook niet geïnteresseerd zijn daarin. En dan zal die persoon ook niet echt functioneren. Ikzelf ben redelijk goed in wiskunde, maar ik zou later niks met wiskunde willen doen. En ik weet zeker als ik iets met wiskunde zou moeten doen, dat het ook niet wordt. Plus, wie zegt, wat is de garantie dat iemand die op de middelbare school goed is in een vak, in ieder geval een richting, het ook zou zijn wanneer iemand daar dieper op ingaat. Wanneer we kijken naar universiteiten, dan moet iemand op een universiteit zich heel echt verdiepen in het vak. Misschien zijn er wel obstakels die deze personen niet eerder zijn tegengekomen. Ten tweede het inzetsargument. Ook dat is een argument dat eigenlijk het eerste argument van het globale keuze weerlegt. En dat is als iemand een studie voorgeschoteld krijgt, dan zou die persoon zich ook niet willen inzetten voor die studie. Dit kan leiden totdat mensen die studie gaan stoppen. En dat kan leiden tot een hogere uitval. Terwijl we nu al in deze tijd al een groot probleem hebben met hoge uitval van mensen die studies niet afmaken. Tot slot ook nog het innovatieargument. Ook dit is een weerlegging van de voorstanders. Want de voorstanders beweren dat doordat we een vrije studiekeuze afschaffen, dat we het niveau verhogen. Dat mensen iets gaan doen in iets wat ze leuk vinden. Maar de kracht van Nederland zit er niet in dat mensen goed zijn in wat ze doen. Maar de kracht van Nederland zit hem in het innoveren, in de innovatie van Nederland. Ik vind programmeren heel leuk. Dus kan ik iets ontdekken wat juist heel goed is voor Nederland. Als ik later iets met wiskunde doe, wellicht hou ik het wel. Wellicht kan ik ook wel functioneren, tuurlijk. Maar ik ga niet iets innoveren. Ik ben niet snel geneigd om iets te innoveren. Dus nee, ik denk dat het niveau juist omlaag gaat. Ja.
Bent u zich er nu bijvoorbeeld van bewust dat wiskunde bijvoorbeeld heel erg handig is voor programmeren en dat dit een heel erg goed voorbeeld is van iets wat je gebruikt op de middelbare school en later goed kan toepassen in je studie?
Ja, daar ben ik me zeker van bewust, maar je moet eens opletten, als ik wiskunde ga studeren, dan ben ik niet bezig met het programmeren. En als ik ga programmeren, dan is wiskunde misschien wel een goed hulpmiddel, maar dat hoeft niet per se mijn studierichting te zijn. Ja, wiskunde helpt in het programmeren, bijvoorbeeld als we nu kijken naar hoe cryptografie is opgesteld en zo, dat heeft ook allemaal te maken met programma's die zo werken, maar dat zijn niet mensen die heel erg wiskunde hebben gestudeerd. Het zijn mensen die weten hoe dat werkt. Die weten hoe ze applicaties kunnen maken, et cetera, et cetera. Dus nee, ik ben het er niet mee eens. Tot slot even een herhaling van mijn argumenten. Het functieargument, het inzetsargument en het innovatieargument. Echt waar, laten we mensen alsjeblieft een vrije studiekeuze kunnen maken. Want als de innovatie in Nederland erop achteruit gaat, dan weet ik niet wat er nog overblijft van Nederland. Dank u wel.
Dankjewel, Alan. Jurre is al onderweg. Ben je er klaar voor?
Geachte jury, tegenstanders, voorstanders, publiek. Mijn naam is Jurre Kreunger van het Camus College. Allereerst mijn complimenten voor de voorstanders en een poging de jury te overtuigen. Wij hebben drie argumenten waarom vrije studiekeuze niet moet worden afgeschaft. Ten eerste hadden we het functioneringsargument. Iemand functioneert pas echt goed als hij iets doet wat hij zeker wil doen. Dat hoeft niet per se zijn talent te zijn, dat moet zijn wat hij passie voor heeft. Het moet zijn wat hij wil. Want het meest belangrijke is hoe je inzet is. En als je iets niet graag wilt, dan wordt je inzet minder en zullen de resultaten jammer genoeg ook minder zijn. De tweede hebben het inzetsargument benoemd. Als je dan op een studie wordt gezet omdat je daar het beste in bent, maar het interesseert je helemaal niks, dan zal je minder je best doen op school en zullen je kans op slagen, ondanks dat het je talent is, dalen. Ten slotte hadden we het innoveringsargument. Nederland is een kenniseconomie, zoals we al meerdere malen genoemd hebben. Het allerbelangrijkste wat Nederland heeft, is een kennis. En de kennis is niet te vergaren als je geen passie voor je vak, je studie hebt. Hiervoor is het belangrijk dat mensen kunnen doen wat ze willen. En niet waar ze goed in zijn, maar gewoon wat ze willen en dat ze zich daarin kunnen specialiseren en kunnen verbeteren. Ten slotte ben ik blij dat ik een vrije studiekeuze heb gekregen. anders had ik hier niet kunnen staan debatteren. Dank u wel.
Dank je wel, Jure. Jasmijn, jij mag het afsluiten.
Beste jury, ik ben Jasmijn en ik ga nogmaals door een debat heen begeleiden aan de hand van één vraag. Namelijk de vraag, beperkt deze afschaffing van de studiekeuze de vrijheid van jongeren om iets te kiezen wat ze leuk vindt? Wij hebben 3 beurten lang 3 argumenten gehoord. Het functioneringsargument, het inzetargument en het innovatieargument. Bij het functioneringsargument beweerde de oppositie dat iemand functioneert waar hij en zij zich het best in thuis voelt. Wij hebben hier tegenover gezegd dat je je inderdaad bij een studie thuis gaat voelen, want je hebt namelijk al een basis gekozen bij je profielkeuze in de derde VWO en MAVO en HAVO. Daarnaast kwamen zij met het inzetargument. Mensen zetten zich juist, dat mensen die de studie niet leuk vinden, zouden zich helaas niet inzetten voor de studie. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Natuurlijk zetten mensen zich niet in als ze de studie niet leuk vinden. Maar dat is ook helemaal niet wat gaat gebeuren. Want wij gaan namelijk een studie aanbieden die zij wel leuk vinden. En die richting die hebben zij zelf al gekozen. En daarom weten wij zeker dat de studie ook leuk gaat zijn. Want ze hebben de basis zelf gekozen. En dat hebben wij niet voor hun gedaan. Daarnaast kwamen zij met het innovatieargument. Dat je niet het inzicht zou hebben en dat Nederland alleen maar innovatie zou zijn. Dat is superleuk, maar dat heeft niks met deze studies te maken van vandaag. Wij hebben vandaag aangetoond dat door de vrije studiekeuze af te schaffen, de stijging van het niveau omhoog gaat. En dit komt omdat scholieren beter hun best moeten doen op school om naar de studie te gaan waar ze echt willen komen. En natuurlijk komen ze daar ook wel, want ook met 6 kom je er, alleen de mensen met 8 krijgen voorrang. Dus als jij echt zo graag maar 1 studie wil doen en je alleen daar thuis voelt, dat betekent dus dat je op de middelbare school nog beter je best gaat doen om bij die 1 studie terecht te komen en alleen maar 8 te halen. Daarnaast kwamen wij nog met het rijme keuzeargument. Ook ondanks dat wij een studie voorschotelen, hebben de scholieren of de studenten zelf nog de keuze om de baan te kiezen waar zij zich in thuis voelen. Hier hebben wij niks op teruggehoord. En als laatste hadden wij het motivatieargument, maar die had ik eigenlijk net al behandeld. En wij zeggen inderdaad niet, als de tweede spreker van de oppositie heel goed is in wiskunde, dat hij per se wiskunde moet gaan studeren. Want er zijn heel veel keuzes die te maken hebben met wiskunde, als hij daar goed in is. Kortom, vrije studiekeuze moet worden afgeschaft, omdat het opleidingsniveau omhoog gaat, er een ruime keuze is voor de baan en de motivatie op school omhoog gaat.
Dankjewel, Jasmijn. Nou, jullie mogen even ademhalen en even bedenken. Ik wil graag de jury vragen om met mij mee te lopen naar de leegwaterzaal.
2.
Werkt.
Zullen we dat zo doen?
Ja.
Zullen we dat? Ja? Vind je dat goed? Hier heb je hem.
Waar heb je de boekjes?
Dames en heren.
Ik denk dat je het beter hier neer kan. Of...
Zoals beloofd zijn we prijzen aan het uitpakken. En dat is voor de beste individuele debaters. Ik ga iedereen die punten heeft gekregen, maar niet de meeste punten, deze kant op roepen. En dan krijgen ze uit handen van Willem krijgen ze een prijs. Namelijk het boekje Overtuigend Debatteren. Oké. Okay. Laurens van Nijkerk, Kai Munk. Als iemand naar huis is, dan is er vast wel iemand anders die dat voor hem mee wil nemen. Ja, ja, want we hebben nogal een rijtje. Oké, okay, zal ik gewoon het... Zo. Levi Heidegger van het HVC. Maurits Kroon van het HVC. Zoe Adam, HVC. Fleur van de Pluim, KSH. Megan Aardema, Kai Munk. Jarik Flik. Jasmin S. Geyer, HVC. Yassine Kamal, KSH. Timo Pitstra, Haarlemmermeer Lyceum. Jasmijn Dijkstra, Haarlemmermeer Lyceum. Ian Rosales, Haarlemmermeer Lyceum. Alan Massom, Kai Munk. Floor Ekelschot, Kai Munk. Tessa Huisman, Kai Munk, die is ook naar huis. Mats Nijmeijer, Kai Munk. En Melissa Admiraal, Kai Munk. Gelukkig, die is er nog. Valentijn Huizen, HVC, is ook naar huis, denk ik. Ja, die ging aan zijn profielwerkstuk, heeft hij versteld. Sammy Hassan, Haarlemmermeer Lyceum. Shiva Arbakan, HVC. Demi op het Hof, KSH. Naomi Rumkorf, Haarlemmermeer Lyceum. Hilde Rongen, Haarlemmermeer Lyceum. Babette van de Kommer, HVC. En dan nu, de beste individuele debater van dit jaar, met 8 individuele punten, is geworden Anne Bosveld, KSH.
En dan geef ik nu heel graag het woord aan wethouder Marjolein Steffens.
Ja, jongens. En om de spanning nog een beetje lekker op te voeren, ga ik nog wat zeggen in iets een beetje in algemeenheden. Want de juryvoorzitter zal straks de echte uitslag bekendmaken. Maar ik wil wel één ding zeggen. Dit is het 10e toernooi. We zijn in 2008 begonnen met 8 teams, 3 scholen. En nu staan we hier met 16 teams. Vandaag van 4 scholen, maar er zijn 5 scholen die normaal gesproken meedoen. En ook al 10 jaar geven raadsleden van deze gemeente gastlessen bij jullie op school. In het kader van de raadslid in de klas en waarschijnlijk ook bij jullie op school vertellen ze over de lokale politiek. Ze geven debattips en soms als er nog wat tijd is wordt er nog een klein debatje gedaan in de klas. Maar ook de scholen doen meer aan debatteren. Waar de ene school les geeft in retorica, geven andere scholen lager huisdebatten op hun school. En dat maakt eigenlijk bij elkaar. En dat heb ik echt gezien al die 10 jaar. Want voor mij is het ook de 10e keer dat ik hier sta. Soms als raadslid, soms als jurylid, soms als voorzitter. En nu vandaag als wethouder. Dat het niveau elk jaar omhoog gaat. Ik ben enorm trots op wat ik heb gezien vandaag. Ik kon niet heel veel zien. Maar ik sprak een aantal van jullie en die zeiden ook, ja, maandag waren we hier of dinsdag waren we hier. En toen moesten we nog zoveel leren, kregen we allemaal tips en daar hebben we wat mee gedaan. En vandaag gaat het zo ontzettend goed. Echt een applaus, jullie zijn nu in de zaal, maar ook voor degenen die al naar huis zijn. Een enorm applaus voor jezelf voor deze dag. En dan vragen mensen wel eens, ja, maar waarom is dat nou belangrijk? Waarom is het nou belangrijk om zo'n debattoernooi te doen? Nou, allereerst omdat het gewoon hartstikke leuk is. Daar begint het mee. Maar ten tweede ook omdat spreken in het openbaar, nadenken, om argumenten te zoeken om waarom je ergens voor bent of niet. En zeker ook het openstaan voor de mening van een ander, hele belangrijke vaardigheden zijn. Of je nou 14 bent, 18 bent, 25 of 50, dat maakt niks uit. Het is heel belangrijk dat je jezelf daarin traint. Want op allerlei manieren in het leven heb je die vaardigheden nodig. En wat ik wel zie en ook vandaag weer heb gezien, is dat jonge mensen uitstekend zelf kunnen verwoorden wat ze ergens van vinden en waarom. En ook wat belangrijk voor ze is. En niet in de laatste plaats, en daar zouden grote mensen, volwassenen, wel eens wat beter naar mogen luisteren, de andersoortige creatieve oplossingen die jonge mensen hebben voor problemen die dicht bij huis zijn of voor problemen in de wereld. En daartoe wil ik jullie ook oproepen, laat je stem horen. Zorg dat ook andere volwassenen op jullie school, thuis en op andere plekken horen wat je ergens van vindt, want het doet ertoe. En dat blijkt vandaag ook maar weer. Ik geef het woord aan jou, mevrouw Everleen, zal ik nu zeggen, hè, Fineke. En Fineke gaat jullie vertellen wie vandaag de finale van het Haarlemmermeer scholierendebattoernooi heeft gewonnen. En ik ben net zo benieuwd als jullie.
Dank u wel, mevrouw Steffens. Het gebeurt niet vaak dat ik mevrouw Everleens door u wordt genoemd en Fineke hoor ik ook niet veel, maar dank. Ja, meestal wordt het afgekort. Als er thuis Fineke tegen me wordt gezegd, is er wat mis. Dat u het weet. Goed, de uitslag, want jullie zitten natuurlijk helemaal niet te wachten en ik kan zo nog een kwartier vol kletsen, maar dat ga ik niet doen. Het lag heel dicht bij elkaar en dat zeggen we ieder jaar, maar het is echt waar. Het winnende team heeft namelijk 6 punten, het verliezende team heeft 5 punten. Dus, ook het verliezende team heeft heel goed gepresteerd. En dat is wat we, mevrouw Steffens zei het ook al, door tijdens de workshops en ook door de dag van vandaag, er is echt op hoog niveau gedebatteerd. En daar, nou, dat vind ik echt heel mooi om te zien en daar mogen jullie ook echt trots op zijn. Maar goed, de winnaar van het 10e Haarlemmermeers scholierendebattoernooi is geworden Haarlemmermeer Lyceum 1. Thank you.
Thank you. Kun je even de deur open doen? Presentatie maken over. En dan check ik haar. Groep 6. Of dat bij ons de vierde klas?